Goedenavond, geleden Lely en al diegenen die thuis de dienst beluisteren. U bent allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J. de Kok uit Deelsum zal horen. Volgende week ook voor te gaan, dominee Overval. Onze organist vanavond is Ties Oldenhuis. En ons aanvangslied is Psalm 145, 2001 en 3. Verder willen wij u nog even attenderen op de zendingsavond over Japan. U bent daar allen van harte uitgenodigd in de viskenij om 19:30. Verdere informatie staat op de nieuwsbrief. Namens de kerkraad wensen wij u allen een gezegende dienst.
Blijven we staan om ons geloof te belijden en als antwoord zingen we dan Psalm 22 vers 11 en 12. We zijn eerst een moment stil om ons voor te bereiden en ook een zegen voor elkaar te vragen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. En hij blijft trouw aan ons tot in eeuwigheid. En hij zal nooit laten varen het werk van zijn handen. Namens die God mag ik u en jou groeten. Genade en vrede zij u en jou van God onze Vader. Door Jezus Christus onze Heer en Heiland. In gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij mogen samen ons geloof belijden en dat doen wij in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ach ja, ik zeg al, we zijn niet met een klein groepje bij elkaar en dat is in heel veel gemeentes zo, maar we zijn wel verbonden met het wereldwijde lichaam van Jezus Christus. En dat zijn best een heleboel, zeg ik altijd. Dat mag je dan ook wel eens een keer tegen elkaar zeggen. Er was een keer een predikant, die werd gevraagd waar hij werkte. Hij zegt, ik werk voor de grootste internationale organisatie die er bestaat. En heeft over de hele wereld heeft hij dependances. Dat is ook de kerk. Nou. En dan even in oude bewoordingen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Hemelse Vader, zo willen we bij u komen als onderdeel van die wereldwijde gemeenschap die uw naam beleidt. Ook hier, in deze plaats, deze regio, beleiden wij dat u heerser bent over het heelal. Koning van alles wat er is en wat er leeft. We beleiden uw naam en eren u. In een wereld waarin uw naam vaak ontkend wordt, niet beleden wordt, gesmaad wordt, willen wij uw naam eren en hoog houden. Ook hier in dit gebouwtje, waar het alweer zo lang gebeurd is. Het gebouw wat straks onder handen genomen gaat worden. Heer, of het nu hier is of op een andere plek, wij eren u met heel ons hart. We willen ook vragen, Heer, dat u de aanbidding van u wilt voeden door uw woord en door uw geest. Opdat we u mogen blijven zoeken en mogen vinden in het leven van alle dag. En daarom bidden we ook om de verlichting met uw Heilige Geest. Kom met uw geest als wij uw woord lezen en overdenken. En als we nadenken over de relatie met ons dagelijks leven. Help ons daarbij. Open onze ogen, open onze oren, open ons hart. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie lezen uit Leviticus 14, een Filippense brief, staat daar ook aangegeven. Ik heb afgelopen zomer wat in Leviticus zitten lezen en studeren. Dus wil zeggen, heb je niks beters te doen? Nee, ik had niks beters te doen. Het was, ik had een boek gekregen van een opperrabijn van Engeland. Sommigen kennen hem wel, Jonathan Sacks. En bij mijn afscheid in Noordse Schut, toen ik daar na 3 jaar wegging, omdat ik als ambulance predikant ben ik tijdelijk verbonden met gemeentes. En toen hadden ze mij die serie gegeven. Dan ben ik daar eens over gaan lezen. En dat is heel boeiend, want dat is nou niet het boek wat je over het algemeen heel veel gelezen wordt, Leviticus. Terwijl het wel een heel erg boeiend boek is om te lezen en te overdenken. Nou, dat gecombineerd met natuurlijk andere commentaren die ik daarop heb gelezen, heb ik met een preek gemaakt over de huidziekte. En ik wil dus eerst maar eens met u gewoon de Bijbelgedeelte lezen. Ik lees dan 1 tot 9, 33 tot 40 en 48 tot 57 en een stukje uit de Filippense brief. En aansluitend zingen we dan van Psalm 119, de versen 4 en 7. Waar het onder andere ook gaat over hoe belangrijk het overdenken van Gods wet is. Maar ook dat je ogen geopend mogen worden voor de wonderen van Gods wet. Van de diepgang die daarin zit. Nou, dat is ook mijn gebed voor ons allen. De Heer zei tegen Mozes, Leviticus 14. Dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer iemand die door een onreine huidziekte getroffen is, weer rein kan worden verklaard. Zo iemand moet naar de priester worden gebracht. En de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn ziekte genezen is. Als dat zo is, moet de priester opdracht geven om voor degene aan wie de reiniging moet worden voltrokken 2 levende, reine vogels te halen en cederhout, karmozijn en majoraan. De ene vogel laat hij slachten boven een met bronwater gevulde aardeschaal. De andere nog levende vogel moet hij net als het cederhout, het karmozijn en het majoraan in het bloed van de boven het bronwater geslachte vogel dopen. En met dat bloed moet hij degene die na herstel van zijn ziekte gereinigd moet worden 7 maal besprenkelen. Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel moet hij vrijlaten in het open veld. Degene aan wie de reiniging wordt voltrokken moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij weer rein. Daarna mag hij in het kamp terugkeren, maar hij moet 7 dagen buiten zijn tent blijven. De 7e dag moet hij opnieuw al zijn haar afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren en zijn kleren en zijn lichaam moeten met water wassen. Dan is hij weer rein. En dan gaat het niet alleen. Ja, dan gaan we verder. Want mensen kunnen dus een huidziekte krijgen, maar het kan ook in het huis van alles gebeuren. Vanaf vers 33. Ja, ik weet niet welke vertaling leest u, want ik lees nu de NBV. Of lees je allemaal verschillende vertalingen? Allemaal NBV of HSV, nou ja, fijn. Want anders pas ik even de vertaling aan, als dat helpt. Maar. De Heer zei tegen Mozes, vers 33 en Aaron, wanneer jullie eenmaal in Kanaan zijn, het land dat ik jullie in bezit zal geven, en ik zal daar een huis laten aantasten door schimmel, die onreinheid veroorzaakt, moet de eigenaar bij de priester melden dat zijn huis is aangetast. De priester moet het huis laten ontruimen voordat hij het verschijnsel komt onderzoeken. Zo voorkomt hij dat alles wat zich in het huis bevindt onrein verklaard moet worden. Vervolgens komt de priester het aangetaste huis onderzoeken. Als hij vaststelt dat er groen of roodachtige putjes diep in de muren zijn ingevreten, gaat hij naar buiten en sluit hij het huis af voor 7 dagen. Op de 7e dag komt hij terug om te zien of de muren van het huis verder zijn aangetast. Als dat zo is, moet hij de aangetaste stenen laten wegbreken en ze laten weggooien, buiten de stad, op een onreine plaats. Nou, en dan wordt een heel proces beschreven wat hij moet doen als dan het wel goed gaat en als het niet goed gaat. Als het niet goed gaat, moet het huis afgebroken worden. Als het wel goed gaat, dan, nou, dan wordt het huis opnieuw bepleisterd. En dan vers 48, als het interessant vindt, moet het maar eens even helemaal lezen, want het is nog een lang stuk. Als de priester, nadat hij het huis opnieuw bepleisterd is, bij zijn onderzoek vaststelt dat de aantasting zich niet heeft uitgebreid, moet hij het huis rein verklaren. En de aantasting is dan onschuldig gebleken. Om het huis van zonde te reinigen, hoort u wat er staat? In één keer staat er zonde. Hè? Apart, hè? Daar gaan we straks ook over hebben. Om het huis van zonde te reinigen, moet hij 2 vogels laten brengen. En zederhout, karmozijn en majoraan. De ene vogel moet worden geslacht boven een met bronwater gevulde aarden schaal, dus net zoals bij die andere situatie. Vervolgens moet hij het zederhout, de majoraan en het karmozijn en de andere nog levende vogel in het bloed van de geslachte vogel en in het bronwater dopen. En dat 7 maal in de richting van het huis sprenkelen. Zo reinigt hij het huis van zonde met het bloed van de vogel en het bronwater en met de levende vogel en het zederhout, de majoraan en het karmozijn. De levende vogel laat hij vrij in het open veld buiten de stad. Zo vertrekt hij aan het huis de verzoeningsrieten en wordt het weer rein. Tot zover de voorschriften in verband met de verschillende soorten huidziekten, huidschimmel, schimmel op stoffen en in huizen, en zwellingen, uitslag en vlekken op de huid. Aan de hand daarvan kan men nauwkeurig bepalen wat er gedaan moet worden wanneer iets of iemand onrein of rein is. Tot zover de voorschriften omtrent huidziekte en schimmel. En dan ga ik met u een gedeelte lezen dat u misschien denkt, wat heeft dat er nu mee te maken? Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 8. Ik had tot en met 5 opgegeven. Ja, ik ben wel een beetje vrij. Dus af en toe denk ik, oh, er kunnen toch wel een paar versen bij. Dus, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is. Zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. 1 in liefde, 1 in streven, 1 van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op om aan God gelijk te zijn. Maar deed afstand van zijn positie, nam de gestalte aan van een dienaar. En hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verscheen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. Dood aan het kruis. Tot zover deze schriftlezing. Zalig bent u als u het woord van God hoort en het bewaart in uw hart. Voor de overdenking is over huidziekte, ziektemakend gepraat en geldzucht en wat we daar vandaag van kunnen leren. Over huidziekte, ziektemakend gepraat, geldzucht en wat we daarvan kunnen leren. En aansluitend zingen we dan gezang 437, vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Iemand dacht, ik zet de trekker aan. Nou, moet ik des te harder schreeuwen. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Leviticus. Dat is nou niet echt een boek dat we zo eventjes erbij pakken. Als we bijvoorbeeld op een huisbezoek gaan of... Als we een stukje evangelisatie willen doen met mensen, dan pak je niet gelijk Leviticus erbij. En toch is Leviticus een heel belangrijk boek. Leviticus is het middelste boek van de Torah. Dan moeten we al alert worden. Dan is het belangrijk, want dan staat het dus in het midden. In het centrum. Het centrum van het boek Leviticus is... Weet u welk hoofdstuk dat is? De grote verzoendag. Nou, dat is een van de belangrijkste punten van het Joods geloof, maar ook zeker voor ons natuurlijk. Hè? Het verzoenend lijden van Christus, wat zich daar allemaal al schaduwachtig wordt weergegeven. Dus ja, Leviticus is belangrijk. En als je het ook ziet in de boeken, de eerste vijf boeken, dan zie je eigenlijk Genesis, het boek van de wording van de wereld en de wording van Israël. Dan is Exodus het boek van de bevrijding uit de macht van de boze, de verlossing van Israël. En dat God bij zijn volk gaat wonen. En Leviticus is eigenlijk het boek dat ons leert, ja, maar hoe laten wij God nu bij ons wonen? Hoe heiligen wij God in ons leven? Numeri, ja, dat hebben wij Numeri genoemd, maar eigenlijk in het Hebreeuws is dat het boek In de Woestijn. Dat vind ik ook heel mooi. Want als je God wil heiligen in je leven, dan zul je wel eens merken dat je in de woestijn bent en daarvan alles meemaakt. En Deuteronomium is eigenlijk, ja, de herhaling van de wet, de tweede wet noem het wel, een soort, ja, verdiepende slag die aangebracht wordt in alles wat er in die eerste vier boeken beschreven staat aan verhalen en ook aan geboden. Leviticus is dus het boek dat ons leert om God te heiligen. God is heilig, hoe kunnen wij God heiligen? Wat betekent dat dan? Dat is eigenlijk dat wij nadenken over de vraag, hoe geven we God de ruimte in ons leven? En in heiliging is het dan heel belangrijk, zeker als je het boek Leviticus leest, dat je telkens nadenkt over de vraag, wat is nu rein en wat is onrein? Kan Gods goedkeuring wegdragen en wat niet? In die Joodse commentaren vind ik dan toch wel dat ze hele boeiende dingen zeggen, dat eigenlijk is het een soort scheppen, een soort orde scheppen in de chaotische wereld waarin wij leven. En dat is eigenlijk wat God ook deed. Hè? In het begin was het tohu wabohu, het was chaos, het was alles. In het begin was het een grote puinhoop, om het zo maar te zeggen. Toen God de hemel en de aarde geschapen was, was de aarde, alles was ledig, wordt er dan gezegd. En dan begint God te scheppen. Hij zegt, als er licht, dan is duister, er is dag en er is nacht en er is onderscheid. God begint te onderscheiden en zo structuur in de schepping te brengen. En op een bepaalde manier is dat ook de taak van de priester. De priester moet orde aanbrengen in een wereld vol chaos, waar alles door elkaar ligt. En in die wereld waarin het chaotisch is, waar het, ja, tohu wabohu is, om het zo maar te zeggen, daar mag jij ruimte gaan creëren voor Gods aanwezigheid. En daar heb je onderscheid nodig tussen rein en onrein. Er is structuur nodig. En de priester is daar de eerste verantwoordelijke voor. Vandaar dat dat ook heel groot deel in Leviticus daarover gaat. Maar als je het boek Leviticus leest, dan vanaf hoofdstuk 19, er wordt vaak wel ook als regel de dankbaarheid gelezen, dan staat er, en het hele volk werd aangesproken, wees heilig, want onze God is een heilige God. Dus verbreding. Uiteindelijk zijn we allemaal geroepen om een koninkrijk van priesters te vormen. En zeker vanuit het Nieuwe Testament mogen we zeggen dat dat ook onze roeping is. Ik kan zo 1 Petrus 2 erbij aanhalen. U zult een koninkrijk van priesters vormen. Oftewel mensen die toegewijd leven aan God. En onderscheiden wat rein en onrein is, wat goed en niet goed is. Om zo heilzaam, constructief en zegenend in gezin, kerk en samenleving aanwezig te zijn. Korte inleiding op het boek Leviticus, om het even te plaatsen. En dan nu, ja, de huidziekte. Misschien hebben we wel gedacht, wat moeten we daar nu mee? Krijgen we hier een stukje medische wetenschap? Nou, ook wel. Een beetje wel. Want ik denk dat het volk Israël als geen ander weet hoe je om moet gaan met besmettelijke ziekten. In de tijd toen de pest was in Europa, ja, de Joden die hielden zich aan de reinigingswetten, die hadden daar geen last van. Die wisten gewoon van, dat moeten we wel doen, dat moeten we niet doen. Dat hadden ze geleerd. Dus er zit een hele medische kant aan, die heilzaam is voor ieder mens. Maar toch is dat eigenlijk niet waar het hier over gaat. Dat is ook heel grappig, als je alle commentaren leest, zeggen ze, uiteindelijk gaat het hier niet om een soort medisch handboek, maar het gaat hier over rein en onrein. Het gaat hier over onderscheiden. Het is zelfs zo dat als je dat woordje moet vertalen, dan wordt het met schimmel vertaald, soms met melaatsheid. Er worden allerlei namen genoemd, maar eigenlijk weten ze niet precies wat het is. Ze weten alleen, het is, ja, een bepaald woord in het Hebreeuws kan ik wel genoemen, maar dat heeft geen zin. Maar overal staat datzelfde woord. Als je dat tegenkomt, of het nou op je huid zit, of in je huis, of op stof. Dat is allemaal hetzelfde woord. Nou zeggen de rabbijnen dan al, ja, gaat het dan eigenlijk wel over een medisch iets? Gaat het niet veel meer over een diepere geestelijke betekenis? Want kennen jullie een ziekte die zowel op je stof zit, in je huid zit, als op je huid zit? Dan wordt dat lastig. Maar in ieder geval, hetzelfde woord wordt gebruikt. Dus het is al een aanwijzing. Het gaat hier niet om een medische behandeling. Hoewel het goed is en gezond om besmettelijke ziekte voorzichtig te behandelen. Maar het gaat over iets anders. En als je dan de commentaren leest, dan zie je ook dat ze eigenlijk allemaal zeggen, ja, het gaat hier over rein en onrein. Het gaat niet over gezond en ongezond, maar het gaat hier over rein en onrein. Wat is rein en onrein? Daar moet ook een offer voor gebracht worden. Dus het zit veel meer in de geestelijke dimensie dan in de, ja, zal maar zeggen, de medische dimensie. Het is niet voor de dokter geschreven, maar voor de priester. En eigenlijk zeggen dan alle commentaren dat met die besmettelijke ziekte hier, het gaat over de zonde. Matthew Henry noemt dat. Hij zegt, is het niet zo dat de zonde zo werkt? Dat de zonde begint, bij wijze van spreken, binnenshuis. Tast daar van alles aan en langzaam maar zeker tast het steeds meer. Zelfs je kleren kan het aantasten. Ja, het kan zelfs je huid en je verschijning aantasten. En zo werkt dat door in het geheel. En, zegt hij, daar moeten wij ontzettend mee oppassen. Daar moeten we ook onderscheid in maken. Dat we zeggen, ja, maar die zonde die mag niet de hele gemeenschap beïnvloeden. En daarom moet zo iemand dan ook in een isolement leven. Hij mag niet de gemeenschap aantasten. Dus je ziet die commentaren, hey, gaat het daar niet over? Je ziet ze wel zoeken hoor. Het is allemaal niet zo klip en klaar om het zo maar te zeggen. Ik had er vanmorgen ook over gepreekt. Er kwam iemand naar me toe. Maar u gaat toch niet zeggen dat mensen met een huidziekte dus heel zondig zijn? Nee, ik zeg dat wil ik dus absoluut niet zeggen. Ik wil zeggen dat we aan het zoeken zijn. Wat is de geestelijke dimensie van dit Bijbelgedeelte? Nou, de Joden en de rabbijnen gaan daar dan in. Ik heb dat het boek van Jonathan Sexton over gelezen. Hadden een verrassende, voor mij verrassende uitleg bij. Want ze zeggen, je zou eigenlijk, kijk, de zonde is heel algemeen, dat kun je alle kanten doen. Maar hij zegt, het is specifieker. Want kijk nou eens naar Deuteronomium 24, vers 8 en 9. Daar wordt gewezen, dus in die, zeg maar, dat herkauwen van de wet, wordt gewezen op de wet van de huidziekte. En dan staat er, houd u precies aan wat ik hun heb voorgeschreven, zegt Mozes. En dan komt er een zinnetje bij. Bedenkt wat de Heer God tijdens uw tocht uit Egypte met Mirjam heeft gedaan. Er wordt in negen dus een verhaal van Mirjam gelinkt aan Leviticus 14. Zeggen de rabbijnen, hey, dat is interessant. Is dat niet ook een uitleg van wat er eigenlijk bedoeld wordt met die huidziekte? Wat deed Mirjam? Moeten we even naar nummer 12. Ja, dat wordt een beetje buitenstudie. Nummer 12. Daar zien we dat Mirjam, samen met Aaron overigens, kritische opmerkingen maakt naar Mozes. Namelijk, Mozes was getrouwd met een Nubische, dus een niet-Israëliet. Nou, dat was op zich ook wel logisch natuurlijk, dat hij dat gedaan had. Als je dan in het buitenland vlucht, dan kan dat gebeuren. En daar was er kritiek op. En ze zeiden, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? Wat gebeurt hier dan? Nou, dit is een vorm van lastenpraat. Ze ondermijnen het gezag van Mozes. Ze zijn kritisch naar Mozes. Ze ondermijnen zijn gezag. Ze zetten hem in een kwaad daglicht. Wie denkt Mozes wel niet dat hij is? Dat zeggen ze eigenlijk. Wij zijn er ook nog. En dan de reactie van God erop is dat ze een huid, dat Mirjam als oudste, een huidziekte krijgt. Dus lasterpraat en huidziekte wordt op de een of andere manier daar verbonden. Na 7 dagen is dat ook weer over. Maar het is, God wil zeggen, lasterpraat en huidziekte, ja, die hebben iets met elkaar te maken. Dat is wat die conclusie zouden we kunnen zeggen. Je zou het zo kunnen zeggen, iemand in een kwaad daglicht zetten is een ondermijning van zijn of haar functioneren. En dat is funest voor het functioneren van de gemeenschap. Als die geest vaardig wordt over een gemeenschap, ja, dan kun je het nooit goed doen. En dan gebruik ze als voorbeeld over Mozes. Als Mozes vroeg zijn tent uitkwam, dan zeiden de mensen, hij zal wel ruzie hebben met zijn vrouw. Maar als hij laat de tent uitkwam, dan zeiden ze, hij zal wel allemaal boze plannetjes met zijn vrouw hebben bedacht. Je kan het nooit goed doen. Dat willen ze er eigenlijk mee zeggen. Als jij als mensen laster praat over jou hebben, dan kunnen ze altijd wat zeggen. Of je nou vroeg uit je tent gaat, of laat. Het is ondermijnend en funest. Diezelfde verbinding tussen lasterpraat en huidziekte wordt ook genoemd bij de ontmoeting van Mozes bij de braamstruik. Op het moment dat Mozes God ontmoet, dan zegt hij op een gegeven moment, zullen de Israëlieten mij wel geloven? En dan krijgt hij die huidziekte ook. Opvallend, dat wordt verder niet meer, functioneert verder niet, hè, als hij later in Egypte komt, wordt er niet meer over die huidziekte gesproken. Het is, zeggen de rabbijnen, alsof God tegen hem wil zeggen, je moet niet geringschattend praten over mijn volk. Er zit een link tussen geringschattend praten en een huidziekte. Ik vind dat boeiend om dat te zien. Want is dat niet wat ontwrichtend werkt in onze omgang met elkaar? Lasterpraat is destructief en maakt relaties kapot. En daarom, ja, daarom moeten we zo ontzettend oppassen voor lasterpraat en minachtend spreken over elkaar, want het maakt van alles kapot. Waarom is dat zo erg, lasterpraat? Kijk, wij zijn mensen die met onze woorden leven kunnen wekken, maar ook dood kunnen verspreiden, zegt Spreuken. In het woord is leven en dood. God heeft met zijn spreken de hemel en de aarde gemaakt. God sprak en het was er. Maar wij kunnen als beelddragers van God door onze woorden een sociale werkelijkheid creëren. Een ruimte waar God geëerd wordt en waar de ander geëerd wordt. Maar ook een ruimte waarin juist God geminacht wordt en waar de ander niet meer kan leven. Voorbeeld over lasterpraat. Ik kan me nog herinneren dat ik evangelisatieleider was van een campingteam. Je weet wel, van dat evangelisatie- en recreatiewerk. Misschien kennen jullie dat, hebben jullie daar zelf ook al in gefunctioneerd. En ik merkte dat er was tegenwerking. En ik kon het niet thuisbrengen. Ik snapte het ook niet. De mensen waarmee ik eigenlijk verwachtte steun te krijgen. Op een of andere manier, er was een soort tegenstand, weerstand. Ik wist niet wat er aan de hand was. Na verloop van tijd kwam de aap uit de mouw. Er was iemand die negatief over mij was gaan praten. En mensen hadden dat geloofd, omdat ze hem kenden en mij niet. En daardoor was het heel erg zwaar. Ik heb toen ervaren, en wel vaker trouwens, maar ik moest even aan dit voorbeeld denken, dat negatieve praat je functioneren bijna onmogelijk maakt. Het neemt de zuurstof weg, om het zo maar te zeggen. Het is destructief. En het is ook besmettelijk. Want er was er één begonnen en die had het tegen een ander gezegd. En zo had zich dat verspreid. Het is net zo besmettelijk als zo'n huidziekte, om het zo maar te zeggen. En daar komen we er met de link, met die huidziekte. Het is zeer besmettelijk. Want mensen geloven wat de een zegt en voor je het weet gaat het steeds verder. Het begint misschien ergens binnen in huis. Maar als je dan dat verder gaat, dan gaat het in je kleren zitten, om het zo maar te zeggen. En dan gaat het in je huid zitten en dan verspreid je het naar andere mensen. Weet je wat op het ogenblik de meest besmettelijke lasterpraat is in onze tijd? De nieuwe besmettelijke huidziekte, ik bedoel het overdrachtelijk, dat is de sociale media. Dat werd ook genoemd in die commentaar. Sociale media. Ik moest denken aan het voorbeeld van Engeland de afgelopen weken. Was daar een meisje gestoken, doodgestoken, en er werd verspreid dat het een moslim was. Via de sociale media. Een hele opstanden gekomen. Dat is niet waar. Maar het was al verspreid. En het had chaos en ontwrichting tot gevolg. Nou, dit is één voorbeeld, maar dit gebeurt heel veel. Als je het dus hebt over de verspreiding van een huidziekte, zou je kunnen zeggen, de vertaling naar lasterpraat die zich heel snel verspreidt. En wat dat betreft zitten wij in een wereld waarin dat heel snel gaat, die verspreiding. Een ander ding wat ik hier wil noemen is het cyberpesten. Het begint met één en voor je het weet doet er een heleboel mee. En soms heeft het zelfs tot gevolg dat mensen zichzelf het leven benemen. Regelmatig krijgen we berichten te horen van jonge mensen die zo gepest worden via internet. En zo negatief benaderd dat ze het leven niet meer zien zitten. In die zin is het belangrijk dat wij ook zeggen, dit is onrein. Snap je nou wat ik bedoel? Dit is onrein. Dit is wat we niet willen. Dit is wat we niet in ons eigen leven willen. Dit is wat wij niet willen in de gemeenschap waar wij onderdeel van zijn. Lasterpraat. Daarnaast is er ook een link met geldzucht te leggen en huidziekte. En het voorbeeld daarvan is Gehazi. Hij is zo belust op geld dat hij liegt tegen een Aman die genezen is van zijn huidziekte. En als straf krijgt hij dan zelf die huidziekte. En komt daardoor in een sociaal isolement. Paulus zegt, geldzucht is de wortel van alle kwaad. En de link met huidziekte legt dan uit wat het gevolg is. Want het belangrijkste is dat je door geldzucht in een isolement terechtkomt. En dat lijkt wat tegenstrijdig. Want, zeggen wij, mensen met geld hebben heel veel mogelijkheden, toch? Ja, dat is zo. Maar het gaat hier ook niet over geld. Maar het gaat hier over geldzucht. Dat is iets anders. Geldzucht is de zucht om altijd maar meer te willen hebben, niet tevreden te zijn. Dat maakt dat relaties eronder gaan lijden. Als je altijd maar bezig bent om meer te willen hebben, heb je geen echte tijd en aandacht voor die ander. De tijd die je geeft is dan vaak functioneel en vooral om er zelf beter van te worden. Maar onbekommerde tijd, overvloedige en ruimhartige tijd verdwijnen daarmee en vriendschappen gaan vaak ten onder. En wat zie je? Mensen komen in sociaal isolement. In onze samenleving zien we dat geld zich als een besmettelijke ziekte breed verspreid heeft. En het gevolg zien we ook. Eenzaamheid. Dat was echt een enorm probleem in onze samenleving. Eenzaamheid als gevolg van die geldzucht. Het altijd maar daarmee bezig zijn. Steeds meer mensen die ook geen tijd meer hebben om in het sociale leven te investeren. Steeds meer mensen die geen tijd hebben om in het verenigingsleven of in het samenleven in de kerk enzovoort te investeren. Want daar hebben we geen tijd voor. Nee, daar hebben we geen tijd voor, daar hebben we gewoon geen zin in. Want we hebben een hele hoop andere dingen die we belangrijker vinden. Geldzucht is wat dat betreft ook een besmettelijke ziekte die zich verspreidt en destructief op de samenleving inwerkt en mensen in een isolement brengt. Nou, ik heb wat gedachten met u gedeeld nu over hoe je zo'n gedeelte kan lezen over die besmettelijke ziekte, wat je daar concreet mee kan. Lasterpraat, geldzucht, besmettelijk, brengt mensen in een isolement. Bij de een breng je jezelf in een isolement, bij de ander breng je een ander in een isolement. En voor je het weet, dat zegt de rabbijn dat dan ook, als jij lasterpraat hoort en je laat je daardoor infecteren, word je er zelf ook onderdeel van. Dus pas goed op wat jij hoort en hoe je ermee omgaat. Maar hoe moet je er dan van genezen worden? Want dat zegt de Bijbel ook. De Bijbel schetst enerzijds wat de gevolgen zijn van de zonde, lasterpraat, geldzucht, maar ook hoe je genezen kunt worden. Nou, dan kunnen we natuurlijk naar het verhaal van Naaman de Syriër. En een belangrijke sleutel bij Naaman is dat hij luistert naar het woord van de profeet. Dat doet hij trouwens niet zomaar. Daar was hij best wel trots voor. Hij had een meisje nodig en een knechten nodig die hem op het goede spoor brachten. Heel interessant in dat verhaal van Naaman is dat de mensen die het voor het zeggen hebben, het niet pakken. Naaman niet, de koning van Israël niet, de koning van Syrië niet. Die zijn allemaal in paniek als het erop aankomt. Maar de knechten en het eenvoudige meisje, die hebben het begrepen. En zo is het vaak met het evangelie. Jezus zegt ook, voor de wijze is het vaak, en de machtige van deze wereld is het vaak verborgen. Maar voor eenvoudige mensen is het geopenbaard. En wat moet hij dan doen? Hij moet luisteren naar het woord van de profeet. En wat is het woord van de profeet? Was u 7 maal in de rivier Jordaan. Doe wat God van je vraagt. Breder gezegd, de boodschap van de profeet is, keer u om naar de levende God. Bekeer je van je trotse weg en luister naar zijn stem. Dat is de weg die leidt tot genezing en herstel. Dat is de weg van berouw, inzien dat iets verkeerd is. Dat is de weg van vergeving vragen en dat is de weg van reiniging. In Leviticus 14 is er ook een heel ritueel om die vergeving te vragen wie je offert. Ik heb maar 1 onderdeel gelezen van de vogel die 2 vogels, de ene wordt geslacht, bloed in de schaal opgevangen, een andere vogel wordt ingedoopt en die mag gaan. Het verwijst allemaal naar onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is voor ons die duif die gestorven is, om zijn bloed ter verzoening te geven. Maar hij is ook de duif die naar de hemel is gevlogen, om ons de duif van de Heilige Geest te geven. Die ons leert om in liefde en gehoorzaamheid aan God te leven. Om mensen te worden die steeds meer en meer heilzaam en zegenend in het leven staan. In plaats van destructief levens kapot te maken. Het is dus genezing door omkering, door bekering, door vergeving en reiniging. Maar dat is nog niet het enige. Het is ook een oproep om positief in het leven te gaan staan. Om dus niet de mensen naar beneden te praten, maar mensen naar boven te praten, om het zo maar te zeggen. Zonder ze over het paard te tillen. En dat is ook nog een kunst. Want je kan, mijn vrouw is een Groninger, en die zegt, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar mijn vrouw is niet gewend om veel complimenten te geven. En ze zegt, dan ga je met Noorse schoenen lopen. Dat is niet goed. Ik zeg, dat is waar. Maar je mag wel leren om iets positiefs te zeggen. Dat is een hele discussie onder de rabbijnen. Interessant. Naar aanleiding allemaal van dit Bijbelgedeelte, Leviticus 14. Hoe kun je nou iets positiefs zeggen? Nou, zeggen ze, het is belangrijk dat je een ander helpt om te groeien in het dienen van God. Moet je ook nadenken. Dat je een ander helpt om te groeien en te bloeien, zodat hij gaat doen en leven naar de wil van God. Dus dat je benadrukt, dat is, je bent daarin op de goede weg. Ga daarin verder. Dat je een ander met je woorden positief ophoudt. En dat als die ander er niet bij is, dat je positief spreekt over die ander, zodat, als het ware in de gedachten van de mensen die bij jou zijn, ruimte ontstaat voor deze persoon. Om die persoon met goede ogen te gaan bekijken. Dat is het tegenovergestelde van lasterpraat. Want met lasterpraat gaan wij dat mensen met donkere ogen gaan kijken naar die ander. Maar als wij leren om goed en respectvol te spreken over die ander, dan geven wij dat die ander een verlangen krijgt om met die persoon op te trekken, of in ieder geval daar op een goede manier naar te gaan kijken. Jezus zegt het ook wel, zorg dat je oog niet troebel wordt. Dat heeft alles te maken met hoe je over een ander praat en over een ander denkt. Dus met goede woorden bedoelen we dan dat je niet zelfzuchtig en niet geldzuchtig spreekt. Dan wil je woorden gebruiken en gaven die je gekregen hebt om een ander te helpen en in de ruimte te zetten en zich te laten ontplooien naar Gods bedoeling. Nou, daarom heb ik ook met jullie gelezen uit Filippenzen 2. Ten diepste gaat het bij het medicijn, zeg maar, tegen de verspreiding van lasterpraat en de verspreiding van geldzucht, is die gezindheid van Christus. Namelijk dat je in je spreken een ander eert, in je ander dichter bij God brengt. En dat je dat het je rijkdom is om je leven te geven. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Jezus is het tegengift tegen laster en geldzucht. Hij is het medicijn zelf. En ieder die tot hem gaat, telkens weer opnieuw, zal hij vervullen met zijn geest. En zal hij zijn mentaliteit steeds meer en meer inbrengen. En dat is Gods manier om ook vandaag de besmettelijke ziektes van lasterpraat en geldzucht te bestrijden. En daarom is het belangrijkste wat wij kunnen doen, naar aanleiding van Leviticus 19, om ons dagelijks te keren tot de Heer. Hem onze trots te belijden en te vragen om zijn reiniging van verkeerde praat en bezitzucht. En dat zijn geest onze mentaliteit mag geven van positieve, opbouwende woorden en ruimhartigheid voor de mensen om ons heen. Zo dragen wij bij aan een samenleving die gezond is. Met onze woorden en daden scheppen we dan een gezonde samenleving door de kracht van zijn geest, door de kracht van zijn ruimhartige genade. Zo mag je nadenken over Leviticus 14, over besmettelijke praatjes en geldzucht. En Christus wil jou helpen om juist heel gezonde praatjes te hebben, om het zo maar te zeggen, en ruimhartigheid door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen danken en zullen we afsluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Lijkt me ook mooi om, omdat het ook de laatste dienst is voorlopig in dit gebouw, om ook zo samen biddend het gebed van de Heer zo af te sluiten. Mag ik u voorgaan? Hemelse Vader, we willen u danken voor uw woord. Een woord waarin zoveel lagen zitten. Een woord dat spreekt over rein en onrein, over een priesterlijke taak die we hebben. Maar hoe vertaal je dat? En dan kan het soms zomaar heel dichtbij komen, zoals met lasten, praat en geldzucht. En Heer, we erkennen, dat is een besmettelijke ziekte. Het verspreidt zich zomaar. En voor we het weten, zijn we er zelf onderdeel van. En daarom vragen we, geef ons een scherp onderscheid, Heer. Dat we zien wat goed is en wat niet goed is. Dat we niet meegaan in negatieve praat. In het ondermijnen van het gezag van een voorganger bijvoorbeeld, of een kerkraad. Maar dat we respectvol en liefdevol blijven spreken over elkaar. Heer, geef dat we zo ruimte mogen creëren en leven mogen creëren, in plaats dat we mensen zijn die het leven van een ander onmogelijk maken. En geef, Heer, dat we ons hart niet op geld en goed zetten, maar dat we telkens beseffen dat alles wat u ons schenkt gegeven is om een ander tot zegen te zijn, om een ander te dienen. Dat we toch steeds meer en meer op uw Zoon Jezus Christus mogen lijken. Die in zijn woorden zo sprak dat er leven in was. Inspiratie, bemoediging, kracht. Onderscheid tussen wat goed en niet goed is. Woorden die ons wijzen naar uzelf. Hij die het woord is met heel zijn leven. Geeft dat zijn mentaliteit steeds meer en meer ons denken, ons doen en ons spreken mag bepalen. Heer, we bidden zo ook voor elkaar als gemeente van u. Geef dat we vanuit die ruimhartigheid en barmhartigheid van uw Zoon Jezus Christus mogen leven. We bidden zo voor elkaar als gemeente. We bidden voor hen die het moeilijk hebben en verdrietig zijn. Geef hen uw troost en nabijheid. En we bidden, Heer, dat wij in deze samenleving woorden mogen spreken die heilzaam zijn. Woorden die getuigen van uw trouw. Die aangeven, er is een God, een schepper van hemel en aarde, die ook het leven wil scheppen in ons, in jouw leven. Heere God, wij willen ook danken voor al die jaren dat we als gemeente hier in dit gebouw bij elkaar mochten komen. Een gebouw dat gerenoveerd, gerestaureerd zal worden. En wij bidden dat dat op een goede manier mag gebeuren. En ook dat als het, ja, de dienst nu verder zal gaan in een ander gebouw, dat dezelfde mentaliteit mag meegaan. We bidden dat hier alles goed mag gaan. En we danken voor de plek die we hier mochten hebben, om ruimte te maken voor uw aanwezigheid. Een moment van stilte en bezinning. Dank u voor al die momenten. Heer, wij bidden ook voor de wereld waarin we leven. We denken aan overheden die over ons gesteld zijn. Geef hen wijsheid en inzicht bij alles wat er op hen afkomt. We bidden voor de situatie in de Oekraïne. We bidden voor de situatie in Israël. En we bidden dat er een geest mag zijn van een andere geest mag komen. Waarin juist respect is voor elkaar. Waar de spiraal van haat en geweld doorbroken wordt. Wij vragen om uw genade en om uw hulp. En Heer, als we zo samen bidden, dan doen we dat niet in ons eentje. Maar mogen we ons verbonden weten met die wereldwijde kerk van u. Van uw Zoon Jezus Christus. Die ons gemaakt heeft tot één gemeente, tot één kerk. Een wereldwijd gezin. En in verbondenheid met dat wereldwijde gezin van u, mogen we het gebed bidden dat de Heer Jezus ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden,
gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven en dan zingen we als slotlied gezang 330, de versen 1 en 3. Zegen van de Heer onze God en bedenk dat zegenen betekent eigenlijk goede woorden spreken. Nou, dat ligt helemaal tegen onze Heer in deze wereld waarin we leven. De Heer zegene en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.